Hartelijk welkom bij deze intieme deelsessie. Ik hoef eigenlijk, vind ik, geen inleiding te geven op deze sessie zeespiegelstijging. Want vanochtend heeft Reinier de Graaf dat op een fantastische wijze gedaan. Dus daar verspil ik mijn woorden niet meer aan. Ik kan het toch niet beter doen. Wat ik wel heel graag wil, is dat we, ondanks het feit dat we met heel veel zijn, er toch enigszins een interactieve sessie van maken. Met andere woorden, u begrijpt het al, zou u willen grijpen naar uw smartphone, zodat u die kunt gebruiken om vragen te stellen aan de mensen, aan de deskundigen hier op het podium. De smartphone, u weet hoe die eruit ziet, neem ik aan. Nou, als u die in beweging krijgt, tegenwoordig zeg ik wel, ze zet hem eens een hele dag uit, maar vandaag mag dat nu even niet. Dan gaat u naar, als u dat wil, als u vrij wifi wilt gebruiken, kunt u de IJzerhallen gebruiken, KPN IJzerhallen. Maar u moet naar slido.com. Ja, dat moet lukken, denk ik. Als u daar bent, moet u de code 0111 invoeren. Toen ze mij het net uitlegde, dacht ik, dit is de nieuwe 112, maar dan voor zeespiegelstijging. Maar het is 1 november. Maar wie weet. 011. Lukt dat een beetje? Vervolgens wilt u natuurlijk meedoen. Dus dan klikt u op join. Dan ziet u de deelsessies die nu worden gehouden voor u. En u kiest natuurlijk voor de sessie zeespiegelstijging. Dan heeft u twee mogelijkheden. Questions, die kunt u gebruiken straks tijdens de presentaties. Dus het is mogelijk om tijdens de presentatie alvast een vraag in te voeren voor degene die presentatie vervolgens afrondt. En dan kunnen we door de vragen heen gaan. Ik liet me ook net vertellen, vond ik wel grappig aan dit systeem, dat als u op dat moment dat u zelf misschien een vraag wil opstellen, een andere vraag voorbij ziet komen en die denkt, dat is een leuke vraag, dan kunt u hem liken. En het groot voordeel van dat liken is wel dat hij een sterretje krijgt en daardoor hoger in rangorde bij mij gepresenteerd wordt. Als u zo'n vraag heeft gesteld, moet u op send klikken en kunt vragen liken, dat heb ik net uitgelegd. Dan is het wel leuk als we nu even niet naar de questions gaan, maar naar de polls, om u even kenbaar te maken. Altijd leuk om even te kijken of het werkt en daarmee ook de vraag te beantwoorden wie of wat u bent. Als u dat niet zelf weet, gaat u een diepgaand gesprek met uzelf aan of met uw buurman of buurvrouw. Ja, kom maar op met die vragen, zou ik zeggen. Oh, u ziet ze waarschijnlijk alleen maar op uw mobiele phone. Ja, lukt dat? Onder die keuze ziet u ook de vraag, als ik denk aan zeespiegelstijging, waar denkt u dan aan? Eén woord graag. Ik denk nu aan Reinier de Graaf, dus ik zou Reinier opschrijven. Maar even één woord wat in u opkomt als u denkt aan zeespiegelstijging. En dat komt dan hier al springend in beeld. Ik denk dat bovenaan er nu 184 mensen, 191 mensen zijn ingelogd. En ik neem aan dat we die cloud van allemaal woorden gaan zien op het moment dat er genoeg mensen zijn ingelogd. Je moet eigenlijk een beetje een soort van tsunami worden van mensen die ingelogd hebben. Deze tsunami gaat heel langzaam. Wat heel fijn is soms, dan kan je anticiperen, maar nu niet. Ja! Nou, dit is interessant. Dit zegt me helemaal niks. Er zijn heel veel studenten, volgens mij studenten, er zijn allemaal jongeren in de zaal. Ja, daar ga ik even op leeftijd zitten. Jongeren, waar? Ja, wauw. Oh, ik zie heel veel grijzaards nu ook een hand opsteken. Ja, dat zou ik ook doen. Veel vijftigers, zitten er 40, vijftigers in de zaal? Hoi, ja. Maar dit is een hele trouwe Delta community, hè? Dus ik ga nu voor 70 plus. Ja, hier, zie je? Ja, blijven komen, hè? U ziet er niet uit als 70 plus, daar is hoop, er is hoop, goed. En laat nog even de wordcloud zien als ik de dames en heren van de techniek. Ja, water. U bent buitengewoon origineel. Ja, even kijken hoor. Ijskappen zie ik staan. Smeltend water, overstroming, Nederland, Atlantische toekomst, overstroming. Je ziet toch wel ook wel natte voeten en overstromingen. Er is niemand die het woord angst durft te gebruiken. Zit hij in natte voeten? In gevaar. Goed, onze eerste spreker, dames en heren. Hij gaat ons, want dat is vanochtend natuurlijk een aantal keren gezegd. Kijk, hier komen de vragen al binnen. Zo ziet u hoe ze binnenkomen. En de mensen die op het laatst zijn binnengekomen. Wellicht dat u, terwijl ik de eerste spreker aankondig. Even terug, jongens, naar die slide waarbij u ziet hoe u zich moet aanmelden. Deze laten we heel even staan. Hoe ziet deze sessie eruit? We hebben een drietal sprekers. Die zullen hun visie geven op hoe het er nu voor staat. En de laatste spreker zal het zelfs hebben over hoe ons brein daar nou eigenlijk mee omgaat. En misschien moet ik wel zeggen hoe ons brein daar nou eigenlijk niet mee om wil gaan. En vervolgens zal ik twee bestuurders, Peter Heij en Hetty Klavers, ook hartelijk welkom, hier op podium vragen om van hen te vragen wat zij verstaan onder bestuurlijke daadkracht. De eerste die ik hier op het podium wil vragen is wel heel erg leuk, want hij kwam hier binnen. Hij zei, wat was het hier leuk in de IJsselhallen. Je voelt je gelijk thuis. En dat is niet raar als je het hebt over professor dokter. Kom maar op, Michiel van den Broeke, want hij is namelijk Antarctica en Groenland gewend. Dus als je dan die mooie doom ziet staan, dan denk je, ik ben thuis. Toch? Ja. Je hebt het met eigen ogen gezien. Doet onderzoek daarnaar. Je bent hoogleraar polaire meteorologie. Je doet onderzoek naar de zeespiegelstijgingen, welke consequenties die smeltende ijskappen hebben. En misschien dat u ons nou eens kan vertellen welke scenario's er dan uiteindelijk zijn, volgens de kenner.
Ik zal mijn best doen.
Michiel van den Broeke, dames en heren.
Dankjewel. Dames en heren, we leven in een ijstijd. Dat was u zich wellicht niet bewust. En ik laat deze grafiek zien om even alle opwarmingsgetallen, alle zeespiegelstijging die u ongetwijfeld deze middag over u heen krijgt gestort, in perspectief te plaatsen. En deze grafiek laat zien hoe de temperatuur op aarde zich de afgelopen 500 miljoen jaar heeft ontwikkeld. En als we even kijken naar ongeveer 55 miljoen jaar geleden, was het op aarde 14 graden warmer. Het was veel te warm om landijs te hebben. En dat betekende dat toen de zeespiegel 70 meter hoger moet hebben gestaan. En sindsdien is het op aarde gaan afkoelen, langzaam maar zeker. En ongeveer 35 miljoen jaar geleden werd het koud genoeg voor de vorming van de eerste ijskappen op Antarctica. Dus die ijskap ligt er al tientallen miljoenen jaren. De afkoeling zette voort totdat het hele continent Antarctica was bedekt met ijs. En vervolgens was de zeespiegel met bijna 60 meter weer gedaald. Komen we terecht in de afgelopen paar miljoen jaar. Die kenmerken zich door hele sterke temperatuurschommelingen, wat wij ijstijden en interglacialen noemen. Maar eigenlijk kenmerkt de hele afgelopen periode zich door temperaturen die veel lager liggen dan daarvoor. Nou, die ijstijden die duren typisch 100.000 jaar en die interglacialen duren veel korter, 10.000 jaar. En het laatste stukje van de grafiek, dat is ons eigen interglaciaal, het Holoceen. En u kunt ook zien dat de afgelopen 10.000 jaar de temperatuur extreem stabiel is geweest. En dat is natuurlijk voor de ontwikkeling van mensen op aarde heel erg gunstig geweest, dat constante klimaat. Als u kijkt naar 20.000 jaar geleden, toen zaten we in de laatste glaciale maximum. De laatste ijstijd bereikte toen zijn hoogtepunt. En toen lagen er ook hele enorme ijskappen boven Amerika, Noord-Amerika en Scandinavië. En stond de zeespiegel 120 meter lager dan nu. Dus dat betekent dat enorme zeespiegelveranderingen zijn inherent aan de klimaatgeschiedenis van de aarde. En het is denk ik belangrijk om dat in gedachten te houden als we praten over toekomstige zeespiegelstijging. En als ik het nu toch over de toekomst heb, u ziet helemaal aan het einde grafiek, helemaal aan rechts, twee bolletjes. En dat zijn de geprojecteerde temperatuurstijgingen in een business as usual scenario voor 2050 en 2100. En in 2100 zou de temperatuur dan met ongeveer 4 graden zijn gestegen op aarde. En wat deze grafiek zo prachtig laat zien is dat je 10 miljoen jaar terug moet in de tijd, 10 miljoen jaar, om dergelijke hoge temperaturen tegen te komen. Dus dat geeft wel degelijk aan dat de opwarming waar we mogelijk aan blootgesteld worden en de bijbehorende zeespiegelstijging de komende 100 jaar zeer significant kunnen zijn. Nou, zover is het nog niet. Antarctica is nu nog voor 99% bedekt met ijs en het is er ontzettend koud. Een goede vuistregel is dat de zomer op Antarctica is ongeveer even koud als de winter in het Noordpoolgebied, om u een idee te geven. Er worden temperaturen waargenomen van 100 graden onder nul in de Antarctische winter. En er ligt een ijskap die is gemiddeld 2 kilometer dik. En op zijn dikst is die bijna 5 kilometer dik. Die Antarctische ijskap bevat voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met 58 meter te laten stijgen als die helemaal zou smelten. Maar we weten dus dat die er al tientallen miljoenen jaren ligt. Dus hij zal niet van vandaag op morgen smelten. Dat is ook iets wat we weten. Daar gaat veel tijd overheen. Die 58 meter, hoe verhoudt zich dat nou tot andere ijsmassa's op aarde? Groenlandse ijskap, goed voor 7 meter zeespiegelstijging als je hem helemaal zou smelten. Alle andere gletsjers en ijskappen, denk even aan uw favoriete gletsjer in de Alpen of in de Pyreneeën. Als je al dat andere ijs smelt buiten Groenland en Antarctica, minder dan een halve meter. Dus we kunnen wel stellen dat vrijwel al dat landijs op aarde zich bevindt in die twee grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Nou, dat ijs ligt niet stil. U ziet hier een kaart van de stroomsnelheid van het Antarctische ijs. Als het ijs stil zou liggen, zou die ijskap steeds maar dikker worden, want er valt sneeuw op. Dat ijs dat stroomt langzaam naar de randen toe en die stroomsnelheid die varieert een beetje van een paar meter per jaar in het binnenland tot honderden meters per jaar aan de kust. En u ziet ook die grote gebieden met hoge stroomsnelheden. De Ross Ice Shelf en de Ronde Ice Shelf, dat zijn gebieden waar de ijskap drijft. Daar stroomt hij de oceaan op en daar valt dus eigenlijk de wrijving aan de rotsbodem weg, waardoor het ijs zich heel snel kan uitspreiden over de oceaan. En die drijvende ijsplaten die zijn cruciaal voor hoe de Antarctische ijskap gaat reageren op klimaatverandering. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar ik wil eerst nog eventjes iets meer zeggen over die ijsplaten. Hier ziet u de 12 grootste ijsplaten van Antarctica. En u ziet ook Nederland op schaal, aan rechts. Om even aan te geven dat sommige van die ijsplaten even groot zijn ongeveer als Frankrijk. En daar past Nederland dus 10 keer in. Die ijsplaten, dat zijn dus eigenlijk drijvende gletsjers. Die zijn honderden meters dik. Dat moet u niet verwarren met zee-ijs. Zee-ijs is simpelweg bevroren zeewater, hooguit een paar meter dik. Die ijsplaten zijn echt drijvende gletsjers en die hebben twee belangrijke functies. De eerste functie is, ze houden de stroming van het ijs wat op het land ligt tegen. Dat betekent dat als je een ijsplaat weghaalt, dan gaat het ijs wat op het land ligt sneller stromen in de oceaan en dat leidt tot zeespiegelstijging. En de tweede belangrijke functie van die ijsplaten is dat ze in contact staan met de oceaan. Ze drijven immers. En dat is heel belangrijk, want die oceaan is veel warmer dan de atmosfeer boven Antarctica. En die oceaan heeft ook een veel grotere warmtecapaciteit. Die bevat veel meer warmte. En dat is dus een veel efficiënter instrument om die ijsplaten te smelten. En dat is wat er op dit moment aan de hand is. Nou, die ijsplaten zijn ook de kraamkamers van ijsbergen. U ziet wel eens foto's van gigantische tafelijsbergen, soms zo groot als de provincie, nou, noemt u het maar, Utrecht of Noord-Holland. En die ijsplaten, daar worden die grote ijsbergen geboren. En dat is een volkomen natuurlijk verschijnsel, want dat is de manier waarop die Antarctische ijskap zijn massa kwijtraakt, die die wint door sneeuwval. Dus er is een balans tussen sneeuwval en het produceren van die ijsbergen. Nou, hier nog een mooie foto van de Duitse ijsbreker Polarstern. Dat is een ijsbreker van 120 meter lang aan de rand van zo'n ijsplaat. En u weet ongetwijfeld allemaal dat ongeveer 10% van ijs uitsteekt boven water waarin het drijft. Dus deze ijswand is ongeveer 30 meter hoog. En dat betekent dat er ook nog bijna 300 meter ijs onder water steekt. Om even aan te geven wat een volumes die ijsplaten vertegenwoordigen. Goed, we gaan even wat verder het binnenland in. We bevinden ons nu bovenop de Oost-Antarctische ijskap op meer dan 3 kilometer hoogte in het Frans-Italiaanse Concordia-station. En het is deze plek waar een diepe ijskern is geboord, de Epica-ijskern. En die ijskern heeft ons eigenlijk voor het eerst in staat gesteld om de CO2-concentratie tegelijk met de temperatuur te reconstrueren over een periode van ongeveer 800.000 jaar. En u ziet hier in het rood de temperatuurreconstructie en in het blauw de CO2-concentratie. En die CO2-concentratie die wordt natuurlijk bepaald aan de hand van de luchtbelletjes die zich in dat gletsjerijs bevinden. En u ziet dat over de afgelopen 800.000 jaar CO2 en temperatuur hand in hand hebben gevarieerd. Dus er is een heel duidelijk verband in het natuurlijke systeem tussen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en de temperatuur van de atmosfeer. En u ziet ook dat die natuurlijke variatie van CO2 is ongeveer 100 parts per miljoen. Dus hij varieert ongeveer tussen 180 en 280 parts per miljoen. De huidige CO2-concentratie in de atmosfeer is 410 parts per miljoen. Dus we zitten meer dan 40% boven het natuurlijke maximum van CO2. En als u die twee lijnen zo bekijkt, dan hoeft het niet te verbazen dat de temperatuur op aarde stijgt. Die volgt simpelweg de gestegen concentratie van broeikasgassen. Dat is dan ook precies wat er gebeurd is de afgelopen 100 jaar. Is het warmer geworden op aarde en wel met ongeveer een graad. Dus de gemeten temperatuurstijging, dit zijn allemaal waarnemingen, bedraagt ongeveer een graad en varieert van een halve graad tot meer dan 2 graden in sommige gebieden. En wat ook duidelijk zichtbaar is, is dat er boven het Zuidpoolgebied, boven Antarctica, simpelweg te weinig metingen zijn om daar een uitspraak te doen of het daar warmer is geworden of niet. En dat komt door het gebrek aan metingen. Het is te ver weg, het is te lastig om daar te meten, om daar iets te kunnen zeggen over de temperatuurverandering van de afgelopen 100 jaar. Gelukkig hebben we satellieten, maar die zijn nog maar enkele tientallen jaren actief. Dus die kunnen dit plaatje niet invullen. Dus het is nog maar 15 jaar geleden dat men dacht dat er op Antarctica eigenlijk niet zoveel gebeurde met het ijs. Begin jaren 2000 dacht men nog steeds, ook in het IPCC-rapport werd toen werd uitgebracht, op Antarctica gebeurt niet zoveel. Als daar al wat verandert, dan is het dat de sneeuwval wat zal gaan toenemen, waardoor de ijskap misschien wat groter wordt. Nou, dat veranderde allemaal met de lancering van deze satellieten, de GRACE-satellieten. En die meten het zwaartekrachtsveld van de aarde, maar die kunnen ook meten of er ergens massa verdwijnt. En die satellieten lieten heel duidelijk zien, nadat ze 15 jaar in hun baan om de aarde hadden gedraaid, dat wel degelijk op Antarctica ook massaverlies plaatsvindt. En u ziet dat aan die grafiek, aan de rechterhand, dat dat massaverlies ook versnelt. U ziet hele sterke schommelingen in de massa van Antarctica. Nou, u kunt misschien wel bedenken wat die veroorzaken. Dat is sneeuw. Soms sneeuwt het, soms niet. Als het sneeuwt, stijgt de massa van de ijskap. Als het een tijdje droog is, dan verzorgen die ijsbergen ervoor dat de massa weer wat afneemt. Dus die hele sterke schommelingen, dat zijn sneeuwval-events. Maar u ziet ook duidelijk de trend. En dat is er een van massaverlies. Op dit moment verliest de Antarctische ijskap ongeveer 200 gigaton massa per jaar. En dat is hetzelfde als 200 kubieke kilometer water. Nou, hoeveel is dat, vraagt u zich af. Er is wel eens een vraag gesteld aan de Telegraaf. Daar had de Universiteit Utrecht een vragenrubriek, Vraag het de UU. En die lezer die stelde de vraag, waarom graven we niet een grote geul voor de kust van Nederland? En die geul die laat dan zeewater in zich toe, daarmee voorkom je zeespiegelstijging. En we gebruiken dat materiaal wat uit die geul komt tegelijkertijd om onze dijken te verhogen. Dus misschien een interessant experiment voor deze bijeenkomst. Nou, om dit massaverlies te compenseren op die manier moet je een geul graven van 200 kilometer lang, een kilometer breed en een kilometer diep om dit water van Antarctica te herbergen. En dat moet je elk jaar doen. Dus dat wordt een lastige exercitie en het geeft al aan hoe ontzettend veel ijs er op dit moment van Antarctica verdwijnt. Dit is voldoende om de zeespiegel elk jaar met ongeveer 0,5 millimeter te laten stijgen. Waarom nou precies op deze plekken? U ziet een aantal rode plekken waar de massa verdwijnt. Nou, daarvoor moeten we kijken naar een kaartje met oceaantemperaturen. U ziet dat precies op die plekken waar de oceaan relatief warm is, dus rood gekleurd in dit plaatje, dat zijn de plekken waar Antarctica massa verliest. Dus het is niet smelten aan de bovenkant, maar het is smelten door de oceaan aan de onderkant van die ijsplaten. Die ijsplaten worden daardoor dunner, dat kunt u zien, plaatje aan rechts. En als ze dunner worden, dan wordt die remfunctie wordt minder. Daardoor kan het ijs wat op het land ligt makkelijker de oceaan instromen. En dat is wat er op dit moment op Antarctica gebeurt. Dus die ijsplaten die fungeren als een soort modulator voor de ijsstroming op Antarctica. En het is dus de oceaan die het signaal van klimaatverandering naar de ijskap brengt op Antarctica. In tegenstelling tot Groenland, daar is het voornamelijk de atmosfeer. Die ijskap van Antarctica die ligt op rotsbodem, maar die rotsbodem die bevindt zich soms beneden zeeniveau. En dat is natuurlijk slecht nieuws, want dat betekent dat als de ijskap zich gaat terugtrekken, dat het oceaanwater die ijskap kan blijven bereiken. De ijskap kan zich als het ware niet terugtrekken naar hoger gelegen land. Want in sommige gebieden ligt die rotsbodem van de Antarctische ijskap ver beneden zeeniveau. Soms wel kilometers beneden zeeniveau. Dus die zee die achtervolgt als het ware de zich terugtrekkende ijskap. En dat betekent dus dat als de terugtrekking eenmaal in gang is gezet, die wel eens onomkeerbaar zou kunnen zijn. En dat leidde tot een hoop consternatie afgelopen juli, waarin de voorpagina's van de landelijke dagbladen berichten dat het massaverlies van Antarctica wellicht onomkeerbaar was. Het ijs smelt angstwekkend snel. Nou, dat zijn niet mijn woorden geweest, maar ik heb de journalisten gewoon uitgelegd hoe het werkt. En dat er inderdaad sprake is in sommige gebieden van Antarctica van terugtrekking die wellicht honderden jaren kan doorgaan. Nou, hoe gaat het dan in de toekomst? Dat is de grote vraag. Er zijn twee grote onzekerheden als het gaat om het voorspellen van het massaverlies van Antarctica. Het eerste is natuurlijk het klimaatscenario. Hoe warm gaat het worden op aarde? Hoeveel CO2 gaan we uitstoten? En het tweede is, hoe gaat die ijskap daarop reageren? Nou, een studie in 2016 berekende voor het meest optimistische klimaatscenario, het RCP 2.6 scenario, dat is als het ware het Parijse klimaatscenario, waarin de temperatuurstijging op aarde beperkt blijft tot ongeveer 1,5 graad. Het massaverlies van Antarctica. En u ziet aan rechts dat de Antarctische ijskap er dan nog bijna helemaal ligt. Dus in dat klimaatscenario gebeurt er niet zoveel. Maar als je kijkt naar het pessimistische of business as usual scenario, RCP 8.5, waarin de temperatuur op aarde misschien wel 4 graden stijgt aan het einde van deze eeuw, dan is het een heel ander verhaal. Dan zie je hele snelle deglaciatie van Antarctica. En met heel snel bedoel ik dan binnen een paar honderd jaar. Dus een groot verschil tussen deze twee scenario's. En dat betekent dus dat er veel te kiezen valt. Volg je het Parijse scenario, dan lijkt het erop dat de Antarctische ijskap relatief stabiel blijft. Maar als je het verder laat opwarmen dan 1 graad of 3, 4... dan lijkt het erop dat die ijskap zich heel snel zou gaan terugtrekken. En in termen van zeespiegelstijging, waar hebben we het dan over? Als gevolg van Antarctica alleen, dan hebben we het over ongeveer 1 meter in 2100 zeespiegelstijging als gevolg van Antarctica bij het pessimistische scenario en ongeveer 10 centimeter bij het positieve scenario. Maar, en dat is belangrijk, zeespiegelstijging stopt natuurlijk niet in 2100. En als we de tijdschaal wat oprekken, dan zien we dat in het pessimistische scenario daadwerkelijk massaverlies van Antarctica mogelijk is die de zeespiegel wereldwijd met meer dan 10 meter laat stijgen. En dat is voor een land als Nederland natuurlijk serieus. In het optimistische scenario, de zwarte lijn, praten we over zeespiegelstijging die zeer beperkt blijft. Nou, deze studie in 2016 maakte nogal wat los, ook in de wetenschappelijke wereld. Want hij stijgt behoorlijk uit boven wat het IPCC had geprojecteerd en ook wat veel andere studies laten zien. Dus wat belangrijk is, is dat er geen consensus bestaat op dit moment in de wetenschappelijke wereld hoe snel en hoeveel massaverlies Antarctica zal gaan laten zien. Dat is op dit moment de discussie en het komt voornamelijk omdat de modellen die we daarvoor gebruiken nog niet robuust genoeg zijn om deze onzekerheid te verkleinen. Dit zijn totale zeespiegelstijgingen, dus inclusief Antarctica, maar u ziet wel dat de groene lijn met groot massaverlies van Antarctica significant afwijkt van de andere lijnen, inclusief IPCC-schattingen van het vorige rapport. Dus dat is misschien een belangrijke boodschap. Op dit moment is er wetenschappelijk ook nog geen consensus over hoe snel Antarctica massa gaat verliezen. Nou, de conclusies die ik wil verbinden aan deze voordracht. Antarctica verliest massa en doet dat versneld. En de oorzaak is de oceaan die van onderaf de ijsplaten smelt, waardoor het ijs wat op het land ligt makkelijker de oceaan instroomt. De huidige klimaatmodellen zijn nog niet in staat om die hele complexe interactie tussen atmosfeer, oceaan en ijs robuust na te bootsen. En we verwachten dat er nog wel 10 jaar nodig is om dat moment te bereiken. Ja, wetenschap gaat langzaam, we doen ons best, maar het systeem is ook uitermate complex. Dat betekent dat de projecties onzeker zijn. Maar het lijkt er wel op dat er grote verschillen zijn in de respons tussen het Parijse scenario en het business as usual scenario. Dus er valt veel te kiezen en het lijkt me ook zaak om zo snel mogelijk die keuze te maken. Het ligt in de lijn der verwachting dat het IPCC in zijn volgende rapport de verwachtingen voor de zeespiegelstijging omhoog gaat bijstellen. En tenslotte denk ik dat het ook belangrijk is om te zeggen dat voorkomen is beter dan genezen. Dus het is zaak, denk ik, om niet te wachten tot de onzekerheden heel klein zijn geworden, maar om nu al in te zetten op mitigatie en daar meer op in te zetten dan tot nu toe. En natuurlijk, als wetenschapper moet ik ook even zeggen dat het goed zou zijn als Nederland het voortouw zou nemen in het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en daar dus een wetenschappelijk onderzoeksprogramma aan zou gaan wijden. Bedankt voor de aandacht.
Nou, ik zou kunnen zeggen, de vragen stroomden binnen. Laten we gelijk maar een aantal vragen behandelen. Michiel van der Broeke, waar ligt het omslagpunt waarbij we land aan de zee zullen moeten opgeven?
land aan de zee moeten opgeven. Ja, dat is dus ook aan de Delta-commissaris om te beslissen wanneer we dat moeten gaan doen.
Volgens de wetenschapper?
Volgens de wetenschap denk ik dat we... Dan moet je kijken naar de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt. Niet zozeer de totale zeespiegelstijging, maar de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt. En ik denk dat Nederland uitstekend in staat is om zeespiegelstijgingen tot 1 centimeter per jaar aan te kunnen. Dat is nu ongeveer 3 millimeter per jaar. Als het ver daarboven komt, dus 2, 3 centimeter per jaar, dan wordt het heel moeilijk om de kustverdediging in stand te houden.
Hoe ver komt de zee het land in bij Rotterdam?
Nou, de zee is daar eigenlijk al, hè? Dus...
Ik weet eigenlijk ook niet wat ze hiermee bedoelen. Wat is het gevolg voor de verzilting?
Ja, dat is een groot gevaar. Zelfs als het zeewater het land niet opstroomt, dan heb je toch dat via de bodem het zoute water het land kan indringen. Dus verzilting is altijd een gevaar wat op de loer ligt bij een stijgende zeespiegel. Ja. Maar ik ben geen econoom, dus als het om schattingen gaat om kosten te besparen, dan wordt het voor mij lastig.
Ja. Even er komt iets binnen wat niet te zien is voor u, maar even een vraag voor degene die de translation apparaatjes bedient. Kijk even of ze werken, want ik krijg het idee dat dat niet zo is. Kunnen we ijskappen bouwen?
Nou, niet bouwen. Er gaan wel stemmen op om ze tegen te houden. Dus dat versnelde stromen van het ijs tegenhouden door middel van betonnen eilanden onder die ijsplaten. Nou, ik heb u geprobeerd een beeld te schetsen van hoe groot dat systeem is. Dus ik acht het volkomen kansloos om daar invloed op uit te oefenen.
Wat ik ook binnen zag komen en een heleboel vragen over die fluctuaties die je in het begin liet zien. Mm-hmm. Waarbij er ook iemand was die zei, als je die fluctuaties ziet, is er dan een situatie geweest met een smeltende ijskap zoals die er nu is? En zag je dat toen ook dat het weer goed kwam? Zo werd het niet geformuleerd, maar daar kunnen we daar iets van leren.
Uitstekende vraag, maar het is een kwestie van tijdschalen.
Want dat wil Trump graag weten, want dat beweert hij namelijk. Ja.
Kijk, uiteindelijk komt alles natuurlijk goed. Maar voor het zover is, moeten we wel constateren dat bijvoorbeeld de huidige stijging van de CO2-concentratie 100 keer sneller gaat dan in het natuurlijke systeem. Dus als je kijkt naar de CO2-concentratie, de stijging daarvan tussen de laatste ijstijd en 10.000 jaar geleden, dan was die stijging heel fors, maar nog steeds 100 keer langzamer dan de huidige CO2-stijging. Dus we praten ook over hele verschillende orders van grootte als het gaat om de snelheid van de veranderingen. Dus de huidige smelt van de ijskappen is veel sneller dan plaatsvond in het natuurlijke systeem.
Die vraag zag ik ook vaak voorbij komen, de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling.
Ja, bodemdaling is een heel belangrijk probleem, niet alleen in Nederland, maar in heel veel delta's. In veel delta's is de bodemdaling zelfs sneller dan de zeespiegelstijging. Maar het potentieel van zeespiegelstijging is natuurlijk vele malen groter dan het potentieel van bodemdaling. Maar op de korte termijn is bodemdaling een heel belangrijk probleem.
Deze vraag, ik weet niet of... Ja, wil ik eens aan een wetenschapper vragen, want die wordt meestal gesteld. Die vraag wipt nu weg, maar kunnen we de kansen identificeren? Kun je ermee? Ik zat tijdens de pauze ook met mensen te praten. Ze zeiden, wat je eigenlijk wil, is dat je nog helderder dan nu maakt wat je morgen moet doen.
Nou, ik krijg vaak een opmerking als ik een lezing heb gegeven, wat een somber verhaal. Maar ik ben helemaal niet somber. Ik ben juist heel optimistisch dat de mens in staat zal blijken te zijn om het juiste scenario te volgen, het klimaatscenario. En ik denk ook dat daar heel veel kansen liggen voor een land als Nederland. Wij moeten het voortouw nemen als het gaat om onderzoek. Niet alleen naar het smelten van ijskappen, maar ook over het tegengaan van zeespiegelstijging. Daar liggen enorme kansen voor Nederland. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom het zo lang duurt voordat die worden gegrepen. Want het lijkt wel dat er erg weinig beweging zit op dat vlak. Dus daar liggen wel degelijk kansen.
Er worden ook door u heel veel suggesties gegeven. Iemand zei...
Zeg als een lichtje.
Fijn. Maar ik bedoelde nu de zaal. Dat er heel veel suggesties werden gegeven wat je dan zou moeten doen. Bijvoorbeeld, gooi dan die grote duinte voor België, Nederland. Hier staat, hoeveel euro is het waard om te blijven beschermen? Je kunt ook zeggen, het is een keer klaar en dan moeten we accepteren dat een deel van Nederland in de toekomst onder water komt te liggen.
Die vraag die ga ik doorschuiven naar de volgende spreker, als je het niet erg vindt. Dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag. En ik denk dat is ook natuurlijk maar net hoeveel je ervoor over hebt.
Ja. De klok zit onder die Engelse vraag net. Maar klopt het? Ze wisselen steeds van. Moet Nederland ook eigen onderzoekssatellietenmissies financieren om Antarctica te monitoren?
Ja, dat doet Nederland al. Hè. Nederland is lid van de European Space Agency en draagt bij aan de ontwikkeling van de satellietinstrumenten. Dus Nederland is er een hele actieve partner als het gaat om remote sensing. Gelukkig, want zonder satellieten zouden we ver afgelegen gebieden als Groenland en Antarctica niet goed kunnen bestuderen. Daar hebben we heel veel aan te danken en daar moeten we ook zeker mee doorgaan.
Er zijn nog ongelooflijk veel vragen voor jou, maar de tijd is om. Mijn suggestie ook aan de mensen die achter de knoppen zitten. Zorg dat de goede vragen wellicht ook doorgeschoven kunnen worden, die we hier kunnen behandelen samen met de bestuurders. Hartelijk dank. Michel van den Broeke. En hij dacht als wetenschapper, de moeilijke vragen schuif ik door naar de volgende spreker. Hij is wetenschappelijk directeur, dus ook wel een wetenschapper, van Deltares, wat onlangs 10 jaar bestond. Nog van harte gefeliciteerd, Jaap Kwaadijk. Daarin sprak je volgens mij datgene wat je wellicht hier ook weer gaat brengen uit, dat voor het eerst sinds je studententijd, want je houdt je al bezig met zeespiegelstijging sinds je studententijd.
Ja.
Maar dat de neiging bestaat om af en toe wakker te gaan liggen, wat heel vreemd is voor je. Omdat dat verhaal over die smeltende ijskappen volgens jou toch echt wel een gamechanger is.
Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Het is inderdaad voor het eerst dat het iets meer is dan wat ik altijd vond leuke wetenschap.
Het is veel meer. Nou, succes met je verhaal.
Ja,
en zorg dat we ook nog een beetje blij vandaag.
Ja.
Want ik zag ook een vraag binnenkomen van iemand die zei angst. Waarom heeft mevrouw Diepman het over angst? Ja. Maar dat krijgen we misschien vandaag wel. Maar wellicht ook weer niet. Ja. Want we hebben straks nog 2 bestuurders die ons gewoon manmoedig hier doorheen gaan brengen. Ja. Jaap Kwaadijk.
Ja, dankjewel Inge. Wat ik hier wil doen is heel in het kort samenvatten de inhoud van een rapport dat met Prinsjesdag is uitgekomen van Deltares op vraag van Wim Kuiken. Ik vertel dat, maar een heleboel mensen hebben daaraan meegedaan. Een aantal zitten daarvan in de zaal, dus als ik dingen niet weet, ga ik dat ook aan hun vragen. En wat hebben we daar gedaan? We hebben eigenlijk wat Michiel net vertelde, die nieuwe inzichten voor Antarctica, die hebben we genomen en gezegd van ja, wat gaat dat ongeveer betekenen? En we hebben niet zozeer precies die scenario's gevolgd, maar we hebben gewoon gedacht van nou ja, wat betekent 1 meter zeespiegelstijging? 2 meter? Of in een heel erg geval misschien 3 meter? Wat betekent dus niet alleen, en dat is de hoogte, wat we ook hebben gekeken, wat betekent niet 3 millimeter zeespiegelstijging per jaar, maar 5 of 10 of 60 millimeter. Want dat zijn de verwachtingen daarvan. En het voordeel daarvan is dat als we hebben eigenlijk alleen gekeken wanneer gaan er nou echt dingen fout. Hè? Wat betekent dat? En het prettige daarvan is, omdat die onzekerheden, zoals Michiel al zei, en ik zal dat ook nog een keer herhalen, zijn ontzettend groot. Maar dan blijft in ieder geval die studie blijft zijn waarde behouden. Om terug te gaan naar de scenario's die Michiel schetste. Demi Lebas van het KNMI heeft die inzichten op Antarctica vertaald in mogelijke zeespiegelstijgingen bij de kust van Nederland. En wat betekent dat dan? Nou, heel in het kort. In de eerste plaats, de vooruitzichten worden dat het veel hoger wordt dan waar we nu mee rekening houden. En nu houden we rekening met die donkerbruine band die u ziet, met een maximum van 1 meter zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw. Maar dat zou best 2 kunnen zijn. En in verschrikkelijk zeer pessimistische gevallen zelfs nog hoger. En wat het andere betekent is dat zeespiegelstijgingen die we nu aan het einde van de eeuw verwachten, die komen veel eerder, 20 tot 30 jaar eerder. Dus we krijgen minder tijd. Maar wat verschrikkelijk belangrijk is dat gewoon die onzekerheden enorm zijn toegenomen. En dat maakt het ook voor de wetenschappers ontzettend moeilijk. Want we hebben eigenlijk de laatste 20 jaar hebben we met wetenschappers met zeespiegelstijgingsscenario's rekening gehouden. En dan waren er verhitte discussies binnen de wetenschap of het nou een meter plus of min 15 centimeter was. Maar nu praten we over verhitte discussies over een meter of 2 of nog meer. En dat is een enorme stap. Nou, wat we hebben gedaan is een verkenning uiteindelijk. En dat betekent niet dat ik hier misschien volgend jaar weer sta dat alles anders is. Maar het betekent wel dat we naar een aantal aspecten maar hebben gekeken. We hebben bijvoorbeeld helemaal niet meegenomen dat we er ook op kunnen gaan reageren. We hebben geen maatregelen of strategieën anders dan wat we nu hebben meegenomen. En we hebben ook niet naar alles gekeken. We hebben gekeken naar onze zandige kust en de Waddenzee. We hebben gekeken naar waterveiligheid, een aantal grote keringen. We hebben gekeken naar de watervoorziening. Goed, om te beginnen met de zandige kust. Wij hebben het adagium in Nederland, hold the line. Dat was ook het uitgangspunt van de commissie Veerman. En wij houden daaraan vast door zandsuppleties. En daar nu, op dit moment, doen we dat ongeveer, kost dat ongeveer 12 miljoen kubieke meter per jaar. En dat betekent dat daarmee houden wij een zeespiegelstijging bij van 3 mm per jaar. Volgens alle scenario's zal dat in 2050 ongeveer toe zijn genomen tot 10 mm per jaar. En dan hebben we ongeveer drie keer zoveel zand nodig. Dat is ongeveer, ongeveer 50 miljoen kubieke meter. Wordt het nou hoger, bij 14 mm per jaar, wordt het 6 keer zoveel. Bij 60 mm per jaar wordt het 20 keer zoveel. Om een beetje een indruk te geven, 20 keer zoveel zand nodig, dat is 12 zandmotoren en dat per jaar. Dat is ongeveer het vooruitzicht. Dat was het kustfundament. Dan hebben we de waterveiligheid natuurlijk. We hebben onze grote beweegbare keringen. Als de zeespiegel stijgt, dan zullen die vaker dichtgaan. Ze zijn nu vooral erop gemaakt, dat is hun hele functionaliteit, om open te staan. De Maastrichtkering gemiddeld eens in de 10 jaar dicht. Bij 1 meter zeespiegelstijging gaat die 3 keer per jaar dicht. En bij 1,5 meter zeespiegelstijging gaat die 30 keer per jaar dicht. Nou, gezien het stormseizoen betekent dat die wekelijks dicht is in de winter dan. Voor de Oosterschelde geldt dat die bij 1 meter stijging ongeveer 45 keer per jaar dicht gaat. En bij 1 meter 30 stijging kunnen we hem eigenlijk altijd afsluiten, want dan is ook bij eb het water te hoog. Ander aspect van de waterveiligheid is, we hebben het IJsselmeer en daar hebben we pompcapaciteit nodig. Nou, nu is het zo dat we het IJsselmeer draineren we, omdat het bij, als het eb is, dan kunnen we het water eruit laten stromen. En daar hebben we geen pomp voor nodig. Dat is gewoon spuien. Vanaf 65 centimeter kan dat niet meer. Dan is de waterstand, buiten waterstand, zo hoog geworden dat we niet meer kunnen spuien. Dan zullen we altijd moeten pompen. En bij 1,75 meter stijging moet u denken aan een pompcapaciteit van ergens tussen de 1000 en de 3000 kub per seconde. En dat betekent eigenlijk dat we dan dagelijks de afvoer, gemiddelde afvoer, ruim de gemiddelde afvoer van de Rijn aan het wegpompen zijn. Een andere vraag van het IJsselmeer is natuurlijk de watervoorziening. Nou, watervoorziening voor het IJsselmeer, dat is een belangrijke watervoorziening voor de watervraag met het oog op zoutintrusie vanuit het grondwater. We krijgen meer doorspoeling water nodig. Dat zal bij 1 meter ongeveer verdubbelen. En een andere vraagstuk, nou, dat hebben we van de zomer ook duidelijk gehad, het probleem bij Gouda. We hadden een extra wateraanvoer nodig voor zoetwater. Bij 1 meter stijging moet je er rekening mee houden dat dat eigenlijk een permanente aanvoer moet zijn. Dat we nu als noodvoorziening gebruiken. En daarvoor zal die veel groter moeten worden. En ook inlaatpunten als Bernissen en Spijkenissen, die kunnen dan niet meer gebruikt worden, gewoon omdat het water te zout wordt. Er komt te veel zout water naar binnen toe. Nou, al met al moeten we nogal wat doen, mochten deze projecties inderdaad bewaarheid worden. En het punt is, en dan kom ik eigenlijk bij mijn centrale boodschap. Het is inderdaad zo, als we kijken naar de verwachtingen, tot 2050 kunnen we door met volledig met die adaptieve aanpak zoals we die nu hebben. Stapje voor stapje. Alleen dit hele pakket maatregelen zullen we dan moeten uitvoeren in de periode tussen 2050 en 2100. Dat is maar 50 jaar. En dat is best veel. En dat is eigenlijk wat echt de gamechanger voor ons is bij Deltares. Dat is de snelheid waarmee dit zou kunnen gaan optreden. En ter illustratie, stel dat we een maatregel hebben, dat wordt hier geïllustreerd door die bruine of die lichte streep op in de grafiek. Stel dat we een maatregel hebben die 50 centimeter zeespiegelstijging aan zou kunnen. Stel dat we die in 1995 hadden geïmplementeerd, dan hadden we daar 65 jaar plezier van gehad. De volgende keer dat we net zo'n maatregel implementeren, weer voor 50 centimeter zeespiegel, hebben we er nog 20 jaar plezier van. En aan het einde van de eeuw is dat gereduceerd tot 10 jaar. Nou, dus die levensduur, functionele of levensduur van die maatregel, neemt enorm af. Hè. Dus de aanpassen moet of veel sneller, of moet het veel groter worden. Wat moeten we gaan doen? Nou, in de eerste plaats, zoals Michiel ook zei, die stijging is heel erg gerelateerd aan de wereldwijde verwarming. Dus we moeten echt er alles aan proberen te doen om de CO2-concentratie in die atmosfeer niet zo ver omhoog te brengen. Dus mitigatie wordt belangrijk. En het is niet meer zo waar we tot nu toe altijd de discussie hadden tussen mitigatie. Aan de ene kant, gaan we nou inzetten op mitigatie of inzetten op adaptatie? De grote verandering is, wat mij betreft, dat we nu ontzettend veel moeten inzetten op die mitigatie om genoeg tijd te houden om ons aan te passen. Want anders hebben we gewoon geen tijd genoeg. Dus dat is het eerste. En het tweede is, precies wat Michiel zei, we moeten weten wat daar beneden gebeurt op Antarctica. Dat weten we gewoon niet. We moeten daar monitoren, we moeten daar onderzoek doen. Dus Michiel moet daar onderzoek kunnen doen. Dan is het zo, ik zit al een tijd, wat Inge al zei, ik zit al een tijdje in in het vak. Toen ik begon hiermee in 1986, toen was het 2100 het zichtjaar, het laatste zichtjaar. Overigens was 2020 het eerste zichtjaar toen. En daar zijn we wel heel dichtbij. Maar 2100 was toen het laatste zichtjaar. En dat is eigenlijk in die 30 jaar is dat helemaal niet veranderd. Nog steeds is 2100 het zichtjaar. En ik denk dat we toe moeten naar scenarioanalyses voor na 2100 en een gevoeligheidsanalyse van. Want, zoals Michiel zegt, als dit eenmaal aan de gang gaat, dit mechanisme, dan blijft het doorstijgen. Ook na 2100. De ijskap weet niet wanneer het 2100 is. Waar we aan moeten denken, ook als dat inderdaad waar is, dan moeten we ook echt aan een plan B gaan denken. Voor een grotere stijging dan 1 meter en 14 millimeter stijgsnelheid per jaar. En bij hele lange grote investeringen, dan zullen we inderdaad die onzekerheden moeten meenemen in die levensduur. Nou, zo'n plan B, dat wordt niet triviaal. En dat is een zeer gecompliceerd verhaal. Dat zal ook niet met kleine stappen gaan. En nu toch om een beetje richtingen te schetsen. 2 jaar geleden hebben we eens gekeken in een bijeenkomst. En dat noemden we een hackathon. Wat zijn nou de oplossingsrichtingen ervoor? Nou, we hadden er 3. Eén is wat ik wel eens noem Fort Nederland. Dat is het afsluiten van alles. De tweede is het Nederland als een estuarium. Hè? Want je houdt er rekening mee bij die zeespiegelstijging. Dan komt de eb en vloed komt ongeveer bij Nijmegen. En de derde is het eilandenrijk. Nou, omdat het toch een interactieve bijeenkomst is. Wie is voor 1? Ah, er zijn duidelijk geen civiel ingenieurs in de zaal. Wie is er voor 2? Okay. Wie is er voor 3? Aha, interessant. Ondertussen hebben we ook nog aan 2. 3 is dus, even voor degene vooraan, 3 is by far de meest interessante, wordt hier in de zaal gevonden. We hebben ook nog aan, nu denk ik dat er ook nog wel een paar andere zullen zijn. Hè. Dat is echt richtingen van veel meer drijven. Of wat ook de attack-richting wordt genoemd, dat we een zone voor Nederland gaan leggen om ons te beschermen. Stel dat deze. Wat wel heel duidelijk is, ja, als deze ontwikkelingen bewaarheid worden, dan zal adaptatie niet meer met kleine stappen gaan. Dat zal veel meer zijn dan dat. En waar we nu het adagium hebben, hold the line. Ik denk dat we af moeten van de kaart van Nederland zoals we hem nu kennen. En ik wil hier laten zien, een beetje ter illustratie, op de afsluiting, hoe heeft Nederland er eigenlijk uitgezien in de laatste 9000 jaar? En dat is best verschillend. Wat je hier ziet is eigenlijk hoe ontzettend dynamisch die delta is. En bedenk wel, gedurende al die tijd hebben hier mensen gewoond en hebben hier mensen hun bestaan gehad. En in de laatste 200 jaar hebben die mensen, wat voor kaart er ook onder hun lag, hebben ze zich ook Nederlander gevoeld. En ik denk dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. Dank u wel.
Het is wel heel erg leuk, want de volgende spreker zat naast mij, Anje Travaille. En die heeft heel veel verstand van het brein. En die zegt, het wordt nu allemaal wel heel erg zwaar. Ga je straks maar vertellen dat ik vorig jaar wereldkampioen stratego ben geworden. Want dan kunnen we weer een beetje. Maar hij gaat ons vertellen straks hoe dat met het brein moet. Eerst even een aantal praktische vragen. Gecontroleerd delen van Nederland laten overstromen, overgaan op ander land, watergebruik, garnalen kweken enzovoort. Eigenlijk wat we ook een beetje zien bij veenbodemdaling. Hè, dat we zeggen van we moeten naar een andere kweek toe. Dus dat is dan heel groots.
willen we er naartoe? Ik vond die lezing van vanmorgen zeer interessant. En over van, ja, hoe ziet Nederland er eigenlijk uit? En toch dat ook zou kunnen eventueel. Dat je echt met hele grote stappen zou kunnen denken. En dat inderdaad Nederland er gewoon heel anders uit komt te zien. En is het realistisch? Ja, dat ligt aan hoeveel tijd we hebben. Uiteindelijk hebben we nog steeds één hele generatie hiervoor. In het ergste geval. We hebben minimaal één generatie. En in één generatie kun je best veel doen, denk ik.
Maar vind je in navolging van ruimte voor de rivier, zei iemand, moet je ook ruimte voor de zee. Hè? Dus je moet teruggeven aan de zee. Is dat realistisch? Misschien moet ik dat aan Anjo straks vragen of we dat überhaupt aankunnen, ons brein.
Is dat realistisch?
Of is het gewoon...
Kijk, we hebben twee opties. Ik denk dat ik heb het ooit eens met Wim Kuik ook wel besproken. En het gemak waarmee we misschien een zeesluis aanleggen, is makkelijker dan land opgeven aan zee. En ik ben bang dat pas als we dat pas zullen gaan doen, dat overwegen, als we inderdaad een vrij grote gebeurtenis over ons heen krijgen. Dan zal er opnieuw worden nagedacht, denk ik.
En dan dat artikel waar ik vanochtend aan refereerde in NRC, over die terpen. Droom jij
dat? Ja, in principe, van droom. Maar het is in principe is er, gewoon heel technisch, en dat was ook, heel technisch kan het. Er is genoeg zand in principe in de Noordzee om dat soort dingen te doen. En dat is ook een beetje, dat vond ik wel een interessante vraag. Wanneer gaan we Nederland opgeven? En, ik zit bij Deltares en dat is toch een instituut van de ingenieurs. En we zaten bij die hackathon. En als je met die ingenieurs praat, ja, the sky is the limit. Eigenlijk, 10 meter, geen probleem. We doen het. En op een gegeven moment moesten wij vragen van de niet-ingenieurs, maar Nederland wordt toch wel een beetje een raar landje dan. En daarom hebben we ook die cartoons gegeven om te laten zien, ja, dat gaat er wel heel vreemd uitzien. Maar als je wat de gedachte was, heel ruw weg, tot 2 meter, zeespiegelstijging, business as usual. Geen enkel probleem. Van 2 tot 6, dat wordt wel heel raar, want dan wordt Nederland wel een heel vreemd land al met zo'n estuarium. En boven de 6, dan ging je er heel anders over nadenken. Dan kwamen de geologen aan het woord. Van hoe ziet een delta er eigenlijk uit bij dat soort grote stappen. Dus zo was de gedachtegang ongeveer.
Nou, een vraag die nu voorstaat, maar die wellicht straks mooi is om aan de bestuurders voor te leggen. Dus die komt straks jullie kant op. Moet je al een exitstrategie hebben? Misschien een plan B. Hieronder is voor ons wat moeilijk te lezen, maar waarom is de attack benadering buiten beeld gebleven in de hackathon?
Oh, daar hebben we toen niet aan gedacht. Kijk, die hackathon was één dag en we begonnen gewoon 's morgens om 8 uur en we eindigden 's avonds om 8 uur. En die attack is niet langsgekomen. Dat had best gekund, net als drijven eigenlijk. Vreemd genoeg, maar met mij betreft toen niet is langsgekomen.
Is niet langsgekomen. Dan ververs hem even de pagina, vraag ik aan de jongens en de meiden van techniek. Die kwam ook in meerdere vormen voorbij, zag ik op mijn telefoon. Is dit een mondiaal probleem? Moet Nederland niet ruimte voor de zee worden? Dat mondiaal, jullie als Deltares zitten natuurlijk over de hele wereld. Er was zelfs iemand die zei, ja, weet je, waar maken we ons druk om? Want we krijgen enorme oorlogen, omdat het elders veel heftiger zal zijn. En die vernietigen de hele wereld voordat we überhaupt hier in Nederland die hoge dijk klaar hebben. Anjo, ik
dat was geen onderdeel van mijn praatje.
Je moet echt meer zijn dan alleen wereldkampioenstratego. Ja.
Nou, het is een mondiaal probleem. En laten we ook gewoon kijken. Nederland, als je ons vergelijkt met
Maar er zit wel een hele goede gedachte achter. Hè? Want we zien mondiaal problemen. En misschien onderkennen we ook nog steeds niet dat daar oorlogen of grote stromen met vluchtelingen, maar ook grote oorlogen op zullen kunnen uitbreken.
Nou ja, potentieel wonen er gewoon heel veel mensen in delta's. Dus het is inderdaad een probleem dat ook mensen in delta's een vluchteling kunnen worden. Ja, dat is waar. Dat is gewoon, ik kan het niet anders zeggen.
Maar dat betekent niet dat we hier stil moeten gaan
zitten. Dat is niet betekent dat we niet hier stil zitten. En het betekent ook niet dat er zijn ook delta's in wat wij noemen dan de derde wereldlanden, zoals de Bangladesh-delta. Die is er misschien relatief niet zo slecht af. Dat is een delta van de Ganges-Brahmaputra waar enorme hoeveelheden sediment nog aankomen. Misschien blijft die nog wel redelijk op orde. Terwijl de Mississippi-delta van de Amerikanen, ja, die is bij dit soort zeespiegelstijgingen ten dode opgeschreven. En dat kan in enkele tientallen jaren gaan.
Ja. Ik zie nog steeds vragen voorbij komen, ook van Ferdi weer, die terugkomen op wat we eerder al even besproken hebben. Moet je het teruggeven aan de golven van de zee, zoals Johan van der Veen dat zei? Ook dat is misschien wel iets wat we even weer, ook weer doorschuiven naar de bestuurders. Dus als jullie nog één keer deze pagina kunnen verversen, zou dat mooi zijn. En dan komt hij onderin in beeld, hè? U ziet ons zitten, er zit een hele grote aftelklok, een soort dreigend iets dat aangeeft dat wij helemaal geen tijd meer hebben. Maar die hebben ze geplakt over de onderste vraag. Misschien moet ik me gewoon omkeren.
Oh, de exitstrategie?
Ja, soms is de oplossing veel simpeler. Exitstrategie is nu jezelf zo snel mogelijk verrijken en ten koste van alles. Daarmee kun je je nazaad het beste beschermen, toch?
Nou ja.
Vindt u het goed als ik even zo blijf staan? Ja, dit is met alle respect, ik begrijp de maatschappelijke en politieke discussie hierachter.
Ja.
Maar ik vind het ook wel fijn als ik jou hier op het podium heb staan, dat er ook nog wat technische vragen voorbij komen. Want dit is natuurlijk de verantwoordelijkheidsvraag.
Tuurlijk.
Zullen die ook door? Ja, die schuiven we door naar de bestuurders. Okay. Kom maar, zegt de bestuurder. Ja, zullen we het hier even bij laten? Dan kunnen ze het mooi verversen. En dan gaan we straks verder in discussie. Hartelijk dank, Jaap Kwaadijk. Het is een optimistisch man, de man die nu volgt. Het is een man die heel veel van ons brein weet. Ook van milieutechnologie, dat heeft hij gecombineerd. Een bedrijf van gemaakt, dat heet Bovenkamers. En hij is degene die al kan vertellen waarom, want dat is volgens mij zo, waarom het zo moeilijk is om dit soort verhalen te verwerken. Het lijkt nu alsof dit het verhaal is, maar dit ga je niet verkopen. Kan je nauwelijks verkopen? Of moet je het op deze manier verkopen, zoals dat nu gedaan wordt, met toch wel dreigende plaatjes? Jij gaat het ons vertellen. Ja?
Ja, ik ga je dat vertellen. Maar volgens mij moet je dit verhaal wel weten, maar is dit niet het verhaal waarmee mensen in actie komen? Überhaupt heeft iemand iets van die getallen kunnen onthouden. Ze waren enorm en gigantisch, maar ja, het is heel moeilijk om daar iets mee te doen.
Anjo Trevelyan.
Ja, goedemiddag. Vandaag hebben we opnieuw het belang gezien van onderzoek en van techniek, geld, kennis, bewustzijn. Eigenlijk net als de afgelopen 8 andere Delta-congressen. Maar ja, het goede nieuws is, dit hebben we allemaal in huis, in Nederland althans. Het mindere nieuws is, kennelijk zet dat ons niet echt aan tot heel ander klimaatgedrag. Daarvoor is namelijk iets heel anders, heel belangrijk. En dat is eigenlijk de grens van wat onze hersenen aankunnen. En daar wil ik u graag iets over vertellen. En om het goed toe te kunnen lichten, herinner ik u graag aan vorige week, 24 november. Misschien herinnert u zich nog de verschrikkelijke beelden. De Flying Tiger bestond 10 jaar in Nederland. En alles was te koop voor 1 euro. Mensen stonden met duizenden buiten en kochten boodschappentassen vol met spullen die ze eigenlijk niet nodig hadden. En toch voelden ze zich heel gelukkig. Dit zijn mensen. En die mensen hadden ook de keuze om iets heel anders te gaan doen. Iets heel nuttigs met hun tijd of met hun geld. Maar dat deden ze niet. Een moreel oordeel is dan heel makkelijk. Maar eigenlijk zijn we allemaal koopjesjagers. Dus misschien is dat morele oordeel wel niet zo terecht. Wij zijn als homo sapiens een zoogdier dat wordt gestuurd door allerlei prikkels. Als pijn en angst, zeker angst. Maar ook sociale druk of winst, bijvoorbeeld een koopje bij de Flying Tiger. En dat is nou een keer wie wij zijn. Onze emoties die bepalen ons gedrag. En de ratio is niet de baas in onze hersenen. Daarom die getallen over techniek en dat soort plaatjes zijn hartstikke belangrijk om te weten waar we aan toe zijn. Maar ze gaan ons niet bewegen tot ander gedrag. Onze soort die is heel succesvol geweest. Juist doordat wij heel erg gevoelig zijn voor allemaal prikkels. En evolutionair gezien zijn onze hersenen in de laatste decennia niet zo heel veel veranderd. Ze zijn een beetje hetzelfde gebleven. Terwijl onze omgeving in, laten we zeggen, 100 jaar extreem complex is geworden. We hebben te maken met benzinemotoren, wereldwijde communicatie, internet natuurlijk. smeltende ijskappen, uitstervende soorten, kattenfilmpjes op YouTube, you name it, we hebben het allemaal. Maar ja, wij zitten nog steeds met die hersenen die heel gevoelig zijn voor alles wat met jagen en verzamelen te maken heeft. En diezelfde hersenen die zijn helaas niet zo goed in het oplossen van het mondiale klimaatprobleem. En ik hoor u nu misschien een klein beetje denken, maar we zijn ons wel heel bewust van het klimaatprobleem. En dat klopt natuurlijk en dat zien we ook vandaag in de opkomst, in de deelname en in de presentaties. Maar tegelijkertijd dat bewustzijn, dat gaat ons niet echt helpen. Ons bewustzijn maakt verhaaltjes bij ons gedrag, meestal achteraf. En is heel goed in staat om ons eigen gedrag goed te praten. Ik kwam hier aan en het hele park stond vol met honderden auto's. Heel veel van ons zijn met de auto gekomen. Een aantal van ons hebben vlees gegeten tijdens lunch. Zijn die mensen dan niet bewust van klimaat en begrijpen die het dan niet? Jawel, die begrijpen het heel goed, maar die maken andere keuzes. Net als u en ik op z'n tijd. Zo zitten wij aan elkaar. Iedereen is zich bewust, maar ons bewustzijn helpt ons vooral om een goed excuus te bedenken waarom wij doen wat wij doen. Oké, ons bewustzijn helpt ons dus niet zo goed. En tegelijkertijd hebben onze hersenen nog moeite met zeker 10 aspecten van het klimaatprobleem. En ik ga ze allemaal noemen, maar wel in razendsnel tempo. We hebben in onze hersenen eigenlijk geen goede instrumenten om om te gaan met onzekerheid en met complexiteit. Wij zijn ook niet zo gevoelig voor alles wat mondiaal speelt. Dat is een veel te grote schaal. Of voor lange termijn. Wij zijn gevoelig voor wat gebeurt er nu in onze eigen omgeving. We hebben ook last van het bystander effect. En we zien allemaal dat er een probleem is met het klimaat. En we zien allemaal dat er iets moet gebeuren. Maar ja, juist als er zoveel mensen betrokken zijn en een klein beetje verantwoordelijkheid hebben, dan doen we niet zoveel. We hebben ook enorm last van free riders. Denk maar aan Amerika. Als andere mensen niet in beweging komen, waarom zouden wij het dan doen? Dit gebeurt, en nogmaals, morele oordelen prima, maar dit gebeurt gewoon in onze hersenen. Onze hersenen negeren ook extreem negatieve consequenties. We hebben over het algemeen de neiging om dingen wat positiever in te schatten dan ze werkelijk zijn. Hoewel Jaap daar een aardig depressief beeld aan gekoppeld heeft. Maar goed, wij kunnen ook niet goed omgaan met abstracte informatie, zoals kilogrammen CO2 of een kans van overstroming van eens in de 10.000 of eens in de 1.000. Voor onze hersenen is dat echt precies hetzelfde. Kunnen we niks mee. En niet het minst belangrijke, alles wat van ons verlangd wordt eigenlijk op het gebied van klimaat heeft enorm veel impact in ons dagelijkse leven. En maakt het daarom heel moeilijk, ons gewoontegedrag, en daar houden we heel erg van, kunnen we niet zo makkelijk aanpassen. Dus nogmaals, een moreel oordeel prima, maar onze hersenen worden niet vanzelf duurzaam en klimaatpositief. Het gat in de ozonlaag hebben we wel opgelost. Hoe kan dat nou? Dit probleem had namelijk precies de kenmerken die onze hersenen wel goed aankunnen. Het probleem was helder, een dunnere ozonlaag door CFK's. Het probleem verergerde snel, in tegenstelling tot klimaat, want het gaat toch iets te langzaam voor ons brein. De consequenties waren heel helder. Huidkanker, en dat is ook nog eens een keer emotioneel beladen, dat helpt ook. En de consequenties waren heel overzichtelijk. En het handelingsperspectief voor burgers, bedrijven, beleidsmakers, bestuurders was ook heel eenvoudig. Geen spuitbussen of koelkasten met CFK's gebruiken, dan wel maken, dan wel toestaan. Dat waren ongeveer de 3 perspectieven. En een groot voordeel, er was een alternatief, HFK's, dus je kon makkelijk een vervanging bieden. En eigenlijk, of je nou de ene of de andere spuitbus of koelkast koopt, dat heeft niet zoveel impact op je dagelijks leven. Dus het was veel makkelijker op te lossen. Andere kenmerken. En dat konden we wel goed oplossen. Oké, het is al niet zo'n heel gezellige middag. Onze primitieve hersenen die hebben moeite met de kenmerken van het klimaatprobleem. Dat is volgens mij helder. Wat nu? Het klimaatprobleem is echt lastig. Maar we kunnen wel een aantal oplossingsrichtingen beproeven waar onze hersenen wel geschikt voor zijn. Bijvoorbeeld, we moeten ons handelingsperspectief moeten heel concreet maken. Wat ik me voorstel is dat we heel simpel een top 3 van belangrijke acties voor burgers, voor bestuurders, voor bedrijven en voor beleidsmakers benoemen. Heel eenvoudig concreet maken. Ook onze doelen moeten veel concreter. En een korte termijn voor onze eigen omgeving. Dus niet in 2050 is Nederland circulair. Dat is, zegt onze hersenen helemaal niks. Maar in 2020, korte termijn, maken wij voor onze eigen wijk een systeem waardoor we onze eigen energie kunnen opwekken. En dat is concreet, dat is dichtbij. En een belangrijk punt, dat sluit ook een beetje aan bij de oproep van Michiel. Als overheid moeten we wel heel consequent zijn. En zeker als Rijksoverheid. Want als je niet consequent bent, ja, dan ben je niet geloofwaardig. Dan gaan andere mensen gewoon niet met je meedoen. En die andere mensen hebben we heel hard nodig. Burgers, bedrijven, maar ook bijvoorbeeld andere landen. Als wij al niet met al ons geld, technologie, kennis en wij zijn ook nog eens een keer heel laag, hè, wij liggen heel laag. Als wij het al niet goed voor elkaar krijgen, wat kunnen we dan eigenlijk nog vragen van andere landen? Dus consequent zijn en doorgaan is hartstikke belangrijk. En dat betekent ook dat we niet achteraan moeten blijven lopen, bijvoorbeeld met het opwekken van duurzame energie. Maar we zouden vooraan moeten lopen. En onze Rijksoverheid zou zich niet moeten verzetten tegen Urgenda met allerlei processen en dat soort dingen. Maar zou eigenlijk de versnelling van de klimaataanpak gewoon moeten omarmen. En tot slot, we moeten zorgen dat klimaatpositief gedrag gewoon loont. Dat het gewoon iets oplevert voor burgers, bedrijven en overheden. De trein moet goedkoper en comfortabeler zijn dan het vliegtuig. Dat spreekt toch voor zich. Het is toch raar dat je eigenlijk meer betaalt voor iets wat minder duurzaam is. En bestuurders moeten ook beloond worden voor de maatregelen die ze treffen die dan klimaatpositief zijn. En als je de context, als je de omgeving zo inricht dat klimaatpositief en duurzaam gedrag, dat het heel logisch is, ja, dan gaat iedereen zich ook duurzamer gedragen. En iets bijdragen aan het klimaat. En het leuke is dat als het dan heel normaal en heel gewoon en heel nuttig is geworden, dat ons bewustzijn ons dan nog net één zetje extra geeft. Ons bewustzijn gaat dan tegen ons zeggen, ja, klimaat, dat vinden we eigenlijk altijd al heel belangrijk. En dan gaan we dat tegen onszelf vertellen en belangrijker ook nog tegen anderen. En of dat nou helemaal waar is wat ons bewustzijn zegt of niet, ik zeg over het algemeen niet, het gaat ons wel helpen om het klimaatprobleem op te lossen. Dank u wel.
Het is wel mooi dat mijn laatste vraag die binnenkwam voor jou, Anjoos. Jij hebt, hij is weer weg op mijn scherm, maar jij hebt verstand van dat brein. En met al die verhalen die je nu gehoord hebt, wat heeft dat met jouw brein gedaan?
Ja, eerlijk gezegd niet zoveel. Ik vind het wel...
Ik vind dat je er ook vrij hopeloos bij kijkt.
Ja, nou ja, kijk, het was al een moeizaam verhaal. En dat is eigenlijk nog een keer bevestigd in de eerdere presentaties, maar ook vanmorgen. En we doen wel van alles natuurlijk. Maar we hebben echt een andere aanpak nodig dan wat we nu hebben. We moeten echt kijken naar wat kunnen mensen eigenlijk aan en wat kunnen ze niet aan.
Maar wat hebben we geleerd? Het vroeg een aantal mensen. Je vertelde dat het van die ozonlaag is. Wat kunnen we daar dan van meenemen nu?
Nou, wat bij die ozonlaag heel erg speelde, is dat de kenmerken van dat probleem veel makkelijker waren voor onze hersenen. In het klimaatprobleem zitten eigenlijk al heel veel moeilijke aspecten. Lange termijn, vaag, freeriders. Ja, we moeten eigenlijk ieder van die punten moeten we zien te tackelen. Bijvoorbeeld freeriders kun je tackelen door concrete afspraken met elkaar te maken. Dat alle industrie in beweging komt en niet alleen eentje of twee.
Ja. Hebben we daadkrachtige bestuurders nodig?
Ja, die hebben we zeker nodig. Maar die
vraag
ontstaan
ik twee
ook
op
niet
het podium.
Vanzelf.
Peter Heij en Hetty Klavers. En mag ik ook de andere twee sprekers weer even op het podium. Jaap Kwaadek en Michiel van den Broeke. Ik laat mijn telefoon hier even liggen, maar dan komen ze... Ja, het is, ik wil toch die daadkrachtige bestuurders een beetje apart van de rest.
Ja, dat hoor ik wel.
Ja, en ik kom gewoon lekker dicht bij het water staan, zou ik bijna zeggen. Ja. Bij het verhaal van Jaap Kwaadek zagen we heel de verhalen binnenkomen stromen over... Is die exit-strategie hier, is er eigenlijk een plan B... He, waar Hetty Klavers, of waar Jaap Kwaadek het over had. Wat ik vanochtend in feite ook wel bij Michel Blom neerlegde. Is die er of is die er niet? Peter Heij, directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is er zo'n exit-strategie?
Ja,
is er een plan B?
Nou, ik kan bijna niet anders dan nee zeggen. Maar ik vraag me ook af of we daar op dit moment aan toe zijn. He, want als ik het laatste verhaal even voor ogen neem, denk ik dat de kunst is volgens mij om zeg maar de zoveel mogelijk, en deze community is daar onderdeel van, zoveel mogelijk bewust zijn van wat is er aan de hand. En laten we wel wezen, het gaat in een enorm tempo. En zorgen dat je de mechanismen die nu werken, bijvoorbeeld het prijsmechanisme rond CO2, dat je dat beprijst. En ik geloof dat dan dingen ook wel op gang komen. Maar dan heb ik het over de mitigatiekant. Hè? Want ik bedoel, de mitigatie is natuurlijk, daar hebben we het eigenlijk over. Vervolgens is het dan de adaptatiekant. Mitigatie is natuurlijk de eerste fase die je moet zien bereiken. En als je ziet wat het ambitie is. Hè,
ja, want hier in feite wordt gezegd, de afgelopen jaren was er ineens veel aandacht voor adaptatie. Maar we moeten eigenlijk wel weer heel erg aandacht leggen bij mitigatie.
Tenminste, als ik de verhalen goed begreep heb, is dat in ieder geval het eerste waar je aan moet beginnen.
Maar nog even over dat bewustzijn. Is dat voor u voldoende? Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Zitten we, kunnen we ons het veroorloven om nog alleen maar in de fase van bewustzijn te zitten?
Nou, dat moeten we zeker niet laten liggen. Maar ondertussen moet je alle zeilen bijzetten op mitigatie, maar ook adaptatie en ook nadenken. Tenminste, dat ga ik doen als ik de verhalen hoor. Eerst heb ik zelf de reactie als de mens Anjo. Dit scenario staat me niet aan, doe maar niet. Hè? Maar dat helpt niet zo. Dus je moet toch onder ogen zien dat het sneller en intensiever verandert dan we denken. Want het hele woord bodemdaling bijvoorbeeld is ook niet genoemd. En dat is ook nog een leuke component die erbij komt. Dus we moeten onder ogen zien dat je op de langere termijn toch ook heel goed moet nadenken, welk land zijn we en welk land willen we zijn. Hè? Want hold the line, zei Jaap Kwaardijk zo mooi. Ja, zo kijken wij naar Nederland. We tekenen Nederland met de dijken eromheen. En dat bepaalt ons. Maar bepaalt dat ons of bepaalt leven op de scheiding tussen land en water ons? Hè? Dat is ook een beetje wat in die hackathon naar voren kwam. Ja, en wat ik zou dan toch nog ook wel aan willen toevoegen dat we natuurlijk ook een groot vertrouwen in Nederland hebben in de techniek. De ingenieurs lossen het wel op. Dat zal ten dele ook wel zo zijn, maar dat zal niet genoeg zijn. In Nederland bouwen we ook voor de eeuwigheid. Nou, of je dat nog steeds moet doen, dat moet je je ook afvragen. Dus ik denk dat het niet een kwestie is van of, een exit-strategie of niks anders, mitigatie of niks anders. Je zult alles uit de kast moeten trekken.
Ja. Ondertussen zie ik dat het scherm op gewoon op de normale slide zet. Maar van mij mag u vragen insturen. Hè? Die verwerk ik dan heel. Ik wandel even symbolisch misschien naar de andere kant. Er zit een behoorlijk gat, zal ik maar zeggen, tussen de bestuurders en de wetenschappers. Ja, ik. Voelen jullie dat gat ook als wetenschappers?
Nee, ik denk dat er in Nederland heel goed wordt geluisterd naar de wetenschap.
Nou, kom er dan maar bij.
Ja. Ja? Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. We moeten elkaar goed aanvoelen. We moeten weten wat we nodig hebben van elkaar. En volgens mij is het een uitstekende dialoog. En staat beide kanten ook open voor elkaars argumenten. Dus ik ben er heel positief over.
Jaap, als je de reactie hoort van Peter Heij en Hetty Klavers, heb je dan het gevoel dat hier de bestuurlijke daadkracht aanwezig is die we nodig hebben om jouw verhaal te pareren?
Zo kan ik het ook.
We zijn nu heel dichtbij.
Nou, ik denk dat je wel. Wat ik zou heel graag zou willen is dat we op een gegeven moment de ruimte krijgen en geven. En dat eigenlijk proberen we dat ook in Nederland. Hè. Voor een heel groot deel ben ik heel blij met onze bestuurders. Hè. Wij kunnen proeven doen en experimenten zoals dat Markerwadden. Hè. Zoals die zandmotor. En dat is best bijzonder internationaal ook. Dat je in een heel, eigenlijk gewoon een grote stad dat soort proeven kan doen. Want dat is Nederland. Maar ik zou wel, als je kijkt hoe moeilijk dat is, ik zou wel willen vragen aan bestuurders, inderdaad, probeer wel zoveel mogelijk dat soort ruimte ook te geven. Want dat soort proeven moeten we ook doen. Hè. Wat ik echt fantastisch vond vanmorgen is dat idee van die groene daken. Maar probeer dat dan ook heel groot uit te rollen. Probeer gewoon een hele wijk te maken met die dingen en kijk of het werkt. Want we kunnen wel zeggen, ja, de wetenschap moet eerst maar zeggen dat het kan werken. Maar dat gaat echt te lang duren, denk ik. We moeten gewoon dat soort experimenten doen. En bestuurders staan wel aan de lat om dat soort ruimte te geven. En dat kunnen wij zelf namelijk niet doen.
Maar dat vraagt wel om toch wel een bestuurlijk lef. Om dan inderdaad wel rücksichtloos te zeggen, oké, maar dan zorgen we nu met bestuurlijke daadkracht dat al die roofs, al die daken, dat is voor al de Engelsen die geen vertaling meer hadden, dan moet u achterin gezet. You have to sit in the back of the. Ja, nou wel, oké. Mine is not so good. Dan moet je het wel structureren. Wat ik vanochtend opvallend vond aan de wethouder van Zwolle, toen hij het had over Adriaan. Ja. Een fantastisch buurtproject. Ja. Toen vroeg hem, rolt u dat nou gestructureerd uit? Wel, nee, alsjeblieft niet.
Nee, maar ik denk ook dat dat niet verstandig is.
Maar waarom niet?
Dat sluit aan bij het laatste verhaal. Waarvan ik denk dat je moet het wel stimuleren. En belonen en uitdagen. Maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden en kansen zijn die mensen in een bepaalde situatie zien, die van een afstand, bijvoorbeeld de Rijksoverheid, niet gezien wordt. Laat staan dat het verstandig is om vanuit dat punt over heel Nederland dat uit te rollen. Maar je moet het wel op een of andere manier belonen, stimuleren en uitdagen. En dan zelf keuzes maken, want zo zit het brein blijkbaar wel in elkaar. Die gaat niet iets doen omdat het van bovenaf bedacht is, maar gaat iets doen omdat het in zijn of haar belang is, of dat hij zelf gemotiveerd is, of omdat de buren het doen. Dat is de referentiepunt waarin de meeste burgers, als je ze wil uitdagen, werken.
Maar ik ben ook een burger dus zeggen, en ik wil bestuurlijke daadkracht als ik
ben. Maar dat kan ook heel goed door middel van stimuleren.
Waar vraagt de kracht er dan uit?
Doet haar microfoon het, dames en heren? Nee?
Nee.
Okay. Dan gebruik ik nummer 4.
Okay. Ja. Nou, wat mij intrigeert, want ik ben dan bestuurder en mij wordt daadkracht gevraagd. Dat is een appel. Hè, en dat werkt in mijn brein dan zo. Ik weet niet of ik daar uniek in ben. Dat ik denk, oké, ik moet iets. Wat moet ik dan? Hè? Mijn handelingsperspectief is daarmee vrij abstract. Dus ik vraag gewoon van, wat verwacht je dan van mij? Hè? Wat als ik kijk naar wat wij nu doen, volgens mij in Nederland, en dat is hartstikke verstandig, is dat wij iedereen ruimte geven op zijn of haar niveau een steentje bij te dragen. Waterschappen zijn keihard aan het werk om op het schaalniveau van de dijken aan de slag te gaan. Dat doe je niet met allerlei individuele initiatieven. Een dijk bouw je niet alleen en bouw je niet voor één mens. Dat doe je met z'n allen. Gemeentes zijn heel druk bezig om te kijken waar de energie zit in de samenleving om aan de slag te gaan. Ik denk dat de kracht van Nederland is dat je op al die niveaus aan de slag gaat. En waar het denk ik op neerkomt is dat je dat goed met elkaar verbindt en geen gaten laat vallen.
Maar dan, en ik zag die vraag ook net voorbij komen, bestuurlijke daadkracht op het inspelen op de mogelijkheid dat. Hè? Dus de Delta-commissaris zei, die vraag is nu weer weg, maar die ging erover. Ja, die zei, er moet een plan B komen. Dat plan B is er. Hè? Of bijvoorbeeld nadenken over een exit-strategie, zoals iemand eerder zei vanuit de zaal.
Ja.
Mag ik het eerst even vragen? Kunt u even uw antwoord formuleren? Anjo, dat kan het bestuurlijk brein dat?
Sorry, kun je die vraag één keer
een exit-strategie bedenken, een plan B bedenken nu? Want we zijn natuurlijk, dat is absoluut waar, heel goed bezig met elkaar in Nederland. We zijn een voorbeeld zeg maar voor heel de wereld. Maar als je deze verhalen hoort, is het de vraag of je nog ook weer niet een stap verder moet doen. En wel moet inspelen op de strategieën die hier zijn neergelegd, de scenario's. En dus een exit-strategie hebben, een plan B hebben.
Ja, nee, dat zou heel nuttig zijn, maar dat zal ook heel moeilijk zijn.
Ook voor een brein van de bestuurder?
Ja, maar het brein van de bestuurder is een heel bijzonder brein.
Kijk, dat wilden jullie horen.
Dus hersenwetenschap en je hebt het brein van de bestuurder. Nee, maar voor iedereen is dat hetzelfde. Ook bestuurders maken op dezelfde manier keuzes als ieder ander, moeten hooguit wat vaker verantwoording afleggen. Maar ons brein heeft een ongelooflijk optimistisch beeld over de toekomst. Dus we stellen dat soort dingen makkelijk uit. Dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met de Delta-werken. Die waren geloof ik in de jaren 20 waren de plannen er al. En na 53, toen was het eindelijk mogelijk. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om legitimiteit te krijgen en daadkracht te vinden voor een exit-strategie. Ik zou heel graag heel erg willen inzetten op klimaatmitigatie, om dat in Nederland, maar ook ver daarbuiten, zo sterk mogelijk te maken. En dan de context te creëren voor daadkrachtige bestuurders.
En dat zeg je met je kennis als lid van de Hoogheemraadschap, van het bestuur van de Hoogheemraadschap.
Ja, ik weet nou niet precies waar die kennis vandaan komt. Maar je moet gewoon slim inspelen op wat mensen kunnen. En het klimaatprobleem oplossen, dat vinden onze hersenen super moeilijk. Dus moet je het makkelijke partjes hakken bijvoorbeeld. In kleine doelen dichtbij, in concrete afspraken.
Maar ik heb een hele concrete vraag. Dus moet er nu een plan B liggen? Moet er bij wijze van spreken een exit-strategie liggen? Ja of nee? Eerst jullie en dan mogen jullie weer reageren. Ja.
Of er nu meteen... Nee, ik vind het helemaal niet raar dat er nu geen plan B ligt. Want kijk, wat je hier aan het vergelijken bent, is aan de ene kant praten we hier over, en zonder gechargeerd te doen, kleine stapjes voorwaarts, typisch een beleidsprobleem. En aan de andere kant, wat Michiel schetst, praten we hier over een geologisch probleem. op de een of andere manier zijn dat schalen die niet helemaal bij elkaar passen. Dus dat er geen plan B ligt nu, dat vind ik niet zo raar. Ik vind wel dat we moeten proberen om zo'n plan B daar echt over te gaan denken. En dan ook gewoon, bij wijze van spreken, dat bestuurders of opdracht geven. Nou, ga aan hoe dat ook georganiseerd kan worden. Om daar echt over te gaan denken. Om ook alle fantasie daarvoor te gebruiken. En om, wat ik zelf wel belangrijk vind, is de duidelijke koppeling van die mitigatie aan die adaptatie. Ik vond dat idee van die directeur van de Nederlandse Bank nog niet zo gek. 50 euro per ton CO2 en stop het maar in een enorm fonds. Want we weten niet hoe die zeespiegel gaat veranderen. En dan kunnen we over 20 jaar kijken of we dat fonds nodig hebben. Ik vond het wel, en volgens mij valt dat wel binnen de mandaat van een regering om dat te zeggen dat we dat kunnen doen.
Wel of niet een plan B nu?
Nou, ik denk dat het... Doe mijn microfoon niet aan. Ik denk dat het een continu proces is. Je moet continu je besluitvorming... Je moet je besluitvorming eigenlijk adaptief maken aan de omstandigheden. Dus je moet ervoor zorgen dat als de onzekerheden groot zijn, en er wordt bij Deltares ook aan gewerkt, dat je de besluitvorming rondom je strategie continu kunt aanpassen. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
Dat is ook zo.
En het leuke is dat zij naast mij mormelen, dat kunnen wij ook.
Nou ja, goed, ik denk dat het dus wel een groot compliment is aan de Delta-commissaris en alle mensen die er zijn. Dat we inderdaad, zoals Wim het altijd zo mooi zegt, we zijn nu een ramp voor. We willen niet dat het gebeurt. We zijn nu al aan het nadenken over scenario's van 2100. Nou, Jaap zegt, we moeten nog verder vooruitkijken. Ja, en ik merk dat een plan B als enige strategie vind ik dan weer een hele zwart-witte. En ik geloof heel erg dat je moet nadenken over waar zitten de tipping points. Met onderzoek proberen om die veel scherper te krijgen. Met onderzoek proberen te krijgen, wat zijn dan je alternatieven, dat je daar ook geld bij zet, zodat de bestuurders de discussie kunnen geleiden. Oké, welk land willen we zijn, hoeveel hebben we daarvoor over en kan het ook en benen we het allemaal een beetje bij. Zo zou het moeten werken volgens mij.
Nou zegt Anja ook, ons brein kan niet zo heel veel hebben, dus je moet helder zijn van ons brein. Dus die laatste vraag die binnenkomt is misschien wel een goeie, maar moet je juist niet zo'n exit strategie hebben om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor korte termijn maatregelen, of om de discussie op gang te brengen?
Nou ja, ik vind eerlijk gezegd de verhalen van vandaag één grote schreeuw om een grote motivatie voor mij om voluit in te zetten met alles en iedereen op mitigatie. Naast natuurlijk het nadenken over alle mogelijke strategieën. Want dat onderstreept die urgentie natuurlijk enorm. En natuurlijk helpt het om een exit-strategie te hebben die laat zien wat het je gaat kosten als je echt dit land zou moeten verlaten. Tegelijkertijd kom je dan misschien ook wel weer bij dat mens wat we allemaal zijn, dat we dat zo onaangenaam zeggen, dat we zeggen dat willen we eigenlijk niet, dus we gaan gewoon weer lekker door. Anja knikt, dus hij is toch wel tevreden over de bestuurder, geloof ik.
Ja. Ja, ik denk dat het klopt. Dus we stellen dat zoveel mogelijk uit.
Ja.
Maar dan heb je toch een stuk nodig waardoor je kunt discussiëren met elkaar.
Wat je vooral eigenlijk nodig hebt is een iets breder plan van aanpak en dan steeds herleiden van wat betekent dat voor de korte termijn. Dus inderdaad, daar zou zo'n exit-strategie prima in passen. Maar dat is dan één van de oefeningen die je eigenlijk doet. Ja. Maar je moet eigenlijk al die ontwikkelingen, en daarvoor is dat onderzoek ook superbelangrijk, dat verkleint steeds onzekerheid. Dus dan wordt het alweer makkelijker om in actie te komen. En dan is er voor bestuurders ook meer legitimiteit. Dus dat onderzoek, dat onderschrijf ik ook helemaal, dat heb je hartstikke hard nodig. Dan moet je eigenlijk steeds proberen te herleiden. En wat betekent dat dan voor de korte termijn? Wat moeten we dan de komende 2 jaar doen? En wat moet ik dan doen?
Moet je het verhaal vertellen zoals het vandaag verteld wordt? Of moet je gewoon je werk goed blijven doen, wat we hier in Nederland heel goed doen?
Even dan het verhaal, hè? Want zoveel zekerheid is er nog niet. Hè? Het is mooi dat we dit vooronderzoek hebben gedaan, de verkenning. Ja. We onderzoeken verder, IPCC komt met een rapport in 2019, KNMI komt in 2021 weer. Wat betekent dat voor ons? Hè? We vergaren steeds meer kennis, maar er is nog heel veel vraag naar kennis. Dus we weten het nog niet. Misschien is dat het de cognitieve dissonantiereductie in mijn hoofd, die dat maar voorhoudt. Maar we weten het nog niet precies. Ik vind wel dat we een Delta-programma hebben met momenten waarop we weer kijken van waar staan we nu. Dat is 1 keer per jaar met een Delta-programma. 1 keer in de 6 jaar om de voorkeursbeslissingen te toetsen. 1 keer in de 12 jaar toetsen onze dijken. Dus daar zit een ritme in. Wat het ingewikkeld maakt, en ik snap ook best dat je door wilt duwen op dit punt van plan B, is dat als we doordenken in een wat ernstiger scenario, dat het ons verstand te boven gaat. Want dan wordt het zeg maar 8 meter of 10 meter. En dat kunnen we ons eigenlijk niet meer goed voorstellen. Want dan kom je inderdaad in die tekeningen van zo direct terecht. En die zijn volgens mij in het huidige politieke klimaat, om het maar eens even te duiden, ook niet echt makkelijk behapbaar. Dus wat, het is allemaal goed, hè, dat Delta-programma, tot een bepaald niveau. En dat is, ligt op 2 à 3 meter. En als het meer wordt,
maar
dan is het
vindt,
niet meer te
hanteren.
Maar
vindt u dan dat je als overheid die scenario's dan niet moet gaan communiceren?
Nee,
want daar is iemand die zegt ook terecht, mitigatie verzacht de effecten en vermindert dus het bewustzijn. He, dus dat is natuurlijk wat de afgelopen jaren überhaupt gebeurt. We hebben fantastische waterschappen, we hebben allemaal hartstikke goede werk gedaan. Ja. Waardoor wij met z'n allen dachten van, we houden hier voor eeuwig droge voeten.
Dat is voortdurend spanning natuurlijk. Hè? Dus het voorkomen van problemen en het voelen van problemen, omdat je dan draagvlak krijgt om er iets aan te doen. Dat is voortdurend de spanning. Dat is ook met de waterveiligheid. Komt er goed herinneren dat de Delta-beslissingen uitkwamen, dat de minister, toenmalige minister, zei van nou, het belangrijkste vind ik het bewustwording en iedereen moet een tas boven op zolder hebben waar dit, dat en dat in zit, terwijl we tegelijkertijd gaan investeren om het land veilig te houden. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Om aan de ene kant draagvlak te krijgen, dus kan misgaan, dus daar moet je op voorbereiden. En aan de andere kant meer dan 1 miljard per jaar uitgeven om dat te voorkomen. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Dus mensen, als ze het niet voelen, gaan ze het ook waarschijnlijk niet doen. En ja, zo zit het brein, denk ik.
Dat verhaal van jou, vertel je dat wel eens gewoon aan een zaal met andere breinen dan hier vandaag?
Nou, er zijn hier vooral heel veel breinen aanwezig. Ik denk dat het interessante van het mitigatievraagstuk is dat het zo internationaal is. Kijk, het klimaatprobleem pak je natuurlijk internationaal aan. En toen ik laatst tegen iemand zei van ja, we moeten meer inzetten op mitigatie, toen zei hij, maar we zijn zo'n klein landje, we kunnen zelf niet zoveel voor elkaar krijgen. En daarom denk ik, we moeten veel meer politiek leiderschap tonen in Nederland, internationaal gezien. Dus veel meer naar voren treden en het voortouw nemen. En ik denk dat dat ook binnen Nederland zal gaan leiden tot een veel groter bewustzijnsniveau. En ook een zekere trots wellicht dat wij als Nederland in staat zijn om hier internationaal leider te zijn. En dat dat ook zal helpen om binnen Nederland veranderingen te bewerkstelligen.
Maar we zijn al wel bekend in heel de wereld als het land met veel kennis op watergebied.
Ja, maar we zijn ook wel bekend als het land wat weinig doet om de problematiek kleiner te maken. Dus de maatregelen die wij nemen, die zijn natuurlijk beperkt.
En die kennis op zich helpt ons dus eigenlijk niet. Hè? Dus de kennis maakt wel je handelingsperspectief groter, maar die kennis zet je niet aan tot actie. Mooi punt hier op vraag 2. Groenste regeerakkoord ooit. Ja, lachertje natuurlijk. Maar als het gaat om context maken voor bestuurders met durf, ja, dan heb je niet veel aan zo'n regeerakkoord. En eigenlijk is de kunst ook dat je consequent bent als overheid en dat je dat door weet te vertalen naar provincie, waterschap, gemeente. Nou, ik ben zelf actief in de provincie Utrecht. En dan gaan we gewoon uit van 15% groei van autoverkeer. En ik geloof dat we 0,5% van het budget besteden aan energietransitie. Kijk, dat is natuurlijk niet de context die je nodig hebt om dat klimaatprobleem op te lossen. Dus ja, kennis helpt ons, maar het helpt ook als we het regeerakkoord en eigenlijk alles wat daarbij samenhangt in andere overheidslagen, als we die context gewoon duurzamer en makkelijker maken.
Ja, nou hebben we het vanochtend gehad over het voordeel van de Delta-commissie, die voor langere tijd is aangesteld, de Delta-commissaris ook. Je ziet toch weer hier ook vanuit de zaal dat probleem met die politiek, die van korte termijn is. Hè. Zien jullie een knelpunt tussen politiek, wat betekent korte termijn denken, korte termijn beslissingen, afgerekend op 4 jaar, en die klimaatverandering op langzamer termijn. Ervaar je dat?
Nou ja, ik kan natuurlijk een heel flauw antwoord opgeven als ik naar het verhaal van Michiel van der Broeke luister, want dat gaat steeds sneller. Dus binnen no time zitten we in een zeer politieke discussie. Maar dat is flauw. Ik denk dat juist het systeem wat Peter net uitlegt, van we zitten gewoon in een systematiek van 1 jaar, 6 jaar, 12 jaar. Dan til je het eigenlijk al op het systeem dat je nodig hebt om een vinger aan de pols te houden en op tijd te investeren in maatregelen. Maar dan heb ik het puur over adaptatie. Hè? Dus dat is wel die kant van het verhaal.
Je bent onderzoeker. Doet veel onderzoek. Vind je dat Nederland voldoende middelen steekt in het onderzoek wat we nodig hebben? Of is er voldoende onderzoek al?
Ja, het antwoord daarop is heel makkelijk. Er is nooit voldoende geld voor onderzoek. En er worden heel veel goede onderzoeksvoorstellen worden niet gefinancierd, omdat er geen geld is. Ik denk dat Nederland wel meer gericht zou kunnen investeren in deze specifieke problematiek. Zeker nu die zo dringend is geworden. Dus daar zou ik wel een voorstander van zijn.
Op welke manier? Wat is dan de gerichte vraag?
Ja, ik denk dat je de krachten moet bundelen met buitenlandse onderzoekers. Dit is een probleem wat te ingewikkeld is om binnen Nederland helemaal alleen op te lossen. Maar je zou bijvoorbeeld via de Nationale Wetenschapsagenda, dat soort wegen, zou je kunnen denken aan het financieren van een onderzoeksprogramma wat zich specifiek richt op versnelde zeespiegelstijging en hoe je de beslissingsstructuren daarop moet aanpassen. Ja. Dus ja, dat zou denk ik een hele zinnige investering zijn. En nogmaals, Nederland moet het voortouw nemen op heel veel terreinen. En ook op dit terrein. Dat zijn we aan onze stand verplicht.
Nog heel even een praktische vraag aan jou. Want tijdens jouw presentatie kwamen heel veel vragen binnen. Onder andere over dat smelten van dat ijs. Er was er eentje wel intrigerend, vond ik. Over dat iemand zei, als al dat ijs nou smelt, ja, dan blijft het gewoon, dat water blijft op dezelfde plek.
Ja, dat is het beroemde ijsblokje in je cola vraag. Dus als je een ijsblokje in je cola laat smelten, dan stijgt het peil van je cola natuurlijk niet. Dus ijs dat drijft en vervolgens smelt, leidt niet tot zeespiegelstijging. Het gaat alleen om het ijs wat boven de zeespiegel uitsteekt. En dat is op Antarctica genoeg voor 58 meter zeespiegelstijging.
Dan staat er op het laatst, waar is de volgende generatie in deze discussie?
Ja, die zit op de eerste rij.
En nou, ik wou net zeggen, ze zitten op de eerste rij.
Ja, ik zat al op een moment te wachten. Daar zitten jullie.
Ze hebben ook allemaal een aparte kleur aan, omdat jullie van een andere generatie zijn dan wij. Wacht even hoor, want dan ga ik gewoon afsluiten met de volgende generatie. Deze generatie doet een poging om iets te gooien. Ja, nog een jonge generatie die gaat helpen.
Gooien, daar ben ik goed in.
De bedoeling is, ik gooi hem. En dan melden jullie met de oplossing voor dit enorme probleem. Ja, komt-ie. Ja, daar is hij. Hallo, wie ben jij? Ja, ik overval je. Wie ben jij?
Je kunt hier inspreken.
Ja, je kunt er gewoon in.
Oké. Okay. Ik ben Rieke Brouwer. Ik ben de jeugdbestuurder van waterschap Amstel Gooi en Vecht.
Hallo, je hebt dit hele verhaal gehoord. Welke gedachten komen er bij je op?
Ik vind dat ik heel veel mooie dingen heb gehoord. Heel veel mensen die in ieder geval heel goed aan nadenken zijn over de toekomst. Maar ik vind ook dat we er nog veel drukker mee bezig zouden moeten zijn. Omdat het uiteindelijk gaat om de dingen waar wij over enkele jaren heel erg te maken mee zullen hebben. En waar wij dan een oplossing voor zullen moeten hebben.
Ik zeur steeds bij hen om bestuurlijke daadkracht. Hebben ze die voldoende? We hebben er nog één, Peter. Jij mag zelf kiezen. Ik zou eentje kiezen die heel aardig voor je is. Ja. Als je mag hem ook doorgeven, hoor. Vind jij dat er voldoende heb? Heb je hetzelfde gevoel als jouw collega? Jouw collega-student?
Nou, om heel eerlijk te zijn, voel ik vooral angst op dit moment.
Je voelt je wel angstig?
Ja.
Had je dat ook vanochtend toen je naartoe kwam?
Ja, niet dat ik de hele dag hierover angst heb, maar ik denk er best wel vaak over na. En ik heb best wel vaak toch wel angst over mijn eigen toekomst. Ik weet niet of anderen dat ook hebben, maar...
Ja. En dan horen we de wetenschappelijke verhalen. We horen de Dijkgraaf. We horen het ministerie. Rijkswaterstaat. Peter groeit. Heb je dan het gevoel dat het wel in goede handen is?
Ja, op zich wel. Maar ik heb wel het idee dat we heel weinig doen of zo. Ik weet wel dat we... Je hoort in het nieuws wel veel dat mensen ermee bezig zijn, maar ik zie niet daadwerkelijk dingen gebeuren in mijn eigen omgeving. Of misschien, ja. Ik weet niet.
Is dit wat jij bedoelt, Anjo? Dat je het zichtbaarder moet maken?
Nou ja, ik denk dat het antwoord gewoon helemaal klopt. Dat er heel, heel weinig gebeurt als je kijkt naar wat er nodig is. Dan gebeurt er al te weinig. Maar je hebt ook het gevoel dat er weinig gebeurt als er niks in je eigen omgeving gebeurt. Dus ik denk dat dit helemaal terecht is wat je zegt. Ja.
Maar ja, dat, want een heel makkelijk antwoord is nu, en dat vind ik te flauw voor woorden, te zeggen, dan doe je het toch zelf. He, want dat is wat je heel vaak hoort. Hoor je ook heel vaak van de overheid. Ja, het is jeugdwaterschap, ja. Wat ik bedoel is, dat is wat we wel vaak terug horen van, dan doe je het toch zelf. Dus dan leg je zeg maar, je bestuurlijke verantwoordelijkheid leg je bij de burger neer.
Nou, weten jullie nog, we hadden het in het eerste deel hadden we over Adriaan. Adriaan die in zijn eigen tuin allerlei hele verstandige dingen deed, samen met buren. Fantastisch initiatief. En eigenlijk zit er in iedereen van ons wel een klein beetje een Adriaan.
Alleen hebben we een beetje een context nodig waarin die Adriaan eruit komt. Dus we moeten eigenlijk een paar dingetjes initiëren waardoor goede ideeën of goede initiatieven ondersteund wordt. Financieel of met menskracht of met kennis. Zodat ja, alle goede ideeën, dat je er gewoon in een kamertje van het waterschap met de slimme mensen van het waterschap, dat kan uit gaan werken bijvoorbeeld. En juist die context eromheen is superbelangrijk, zodat het Adriaantje in ons allemaal een beetje groot kan worden.
Nou, ik vind dat jullie samen met Anjo een prachtige slot hebben gemaakt aan deze deelsessie. Dank jullie wel. We nemen de gevoelens en de ideeën mee. Mag ook blijven staan hoor. Peter Heij, Hetty Klavers, ik ben heel even kwijt, Van den Broeke, Michiel van den Broeke, Jaap Kwaadijk en Anjo Travaille. Mijn brein wordt ouder. Wil je ze alsjeblieft een heel hartelijk applaus geven? Ik dank u hartelijk voor het aanwezig zijn en de actieve manier waarop u heeft deelgenomen aan deze sessie. Want de vragen stroomden bij mij binnen, dus achter ook. We gaan even kijken wat de tendens is van die vragen, of we daar nog iets mee moeten doen. Maar er zal zorgvuldig naar gekeken worden. Hartelijk dank. Fijn dat jullie er waren. Fijn dat u er was. Ik zou zeggen, geniet van elkaar, want dat is het vandaag ook. Het is ook een beetje een feestje, want we doen het met z'n allen nog helemaal niet zo slecht. En daar mogen we zeker trots op zijn. Dank, geniet van de parade nog en van elkaar.